Nou wel, ja, sorry. Gemeente, één mededeling. De donderdagmiddag is de contactmiddag voor de dorpsgenoten en gemeenteleden. En de collecte, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerk Hoogdijen, de diaconie te steunen met een gift via de bank. En in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerk Hoogdijen, tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Met de laatste samen zingen uit Psalm 133, de versen 2 en 3 over belang van elkaar liefhebben. Psalm 133, vers 2... Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen. En ook het derde vers waar de liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 vers 2 en 3. Stel ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen we daarna uit Psalm 119 vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treden en als het goed is, dan strekt zich onze liefde daar ook heen naar de goede geboden van onze zaligmaker. Psalm 119 vers 18 naar de lezing en samenvatting van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in Johannes 15. Johannes 14, 15, 16, 17 is het gedeelte dat gaat over het werk van Christus dat hij bekendgemaakt heeft in de opperzaal vlak voor zijn sterven. Johannes 15, daar willen we naar luisteren en we lezen vers 1 tot en met 17. Johannes 15, vers 1 tot en met 17. En er komt Gods heilig woord als volgt tot ons en dan zegt hier Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, slaven, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkaar lief hebt. Tot zover onze schriftlezing. Bidden we samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Lieve Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent het die uw gemeente die samenbrengt, de gemeente van Christus, de bruid. En het is de hemelse bruidegom die zijn gemeente ook bijeenbrengt en bijeenhoudt. Dat we ook in uw liefde mogen blijven. Daar zal het ook vanmorgen over gaan, over dat werk van de drie enige God. En hoe u mensen daarbij inschakelt. En dat u de mensen laat delen in uw grote gaven. Die hebben we niet vanuit onszelf, Heren. Want als wij teruggaan naar het allereerste begin, naar de schepping van ons mensen, dan komen we uit in het paradijs. Dan denken we aan de namen van Adam en Eva. En dan weten we dat uw woord het zo eerlijk vertelt, dat zij gegeten hebben van de vrucht, van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En zo kwam de zonde en zo kwam de dood over de mensen in de wereld. En nog steeds worden we daarmee geconfronteerd. Met de verschrikkelijke gevolgen van de zondeval. De ganse schepping zucht. En het graf zegt nooit, het is genoeg. De dood gaat door tot alle mensen. Allen die in Adam gezondigd hebben, die zullen sterven. Maar o wonder van genade, u verkondigt het werk van de laatste Adam. Van de volkomen zaligmaker. U hebt Lazarus, toen hij gestorven was, toch uw vriend genoemd. Martha en Maria, zij vertelden aan de Heer Jezus door middel van een boodschapper, Lazarus, hij is ziek. Wilt u zo snel mogelijk komen en hem weer beter maken? Maar u kwam niet, Heren. Wat stelde u dat geloof op de proef en wat stelde u de liefde op de proef? En toen u kwam, toen was hij reeds overleden. En toen zij dat bericht hem meegaven, toen heeft hij het gezegd, Lazarus, onze vriend, slaapt. Wonderlijke uitdrukking, de gestorven Lazarus, nog steeds een vriend van Jezus. Dan maakt de dood ook geen scheiding aan de vriendschap. Hier op aarde is dat wel het geval. Als wij vrienden en bekenden hebben, dan komt daar het moment van loslaten, afscheid nemen. Maar toch in onze gedachten blijven het onze vrienden, maar we kunnen niet meer de vriendschap daadwerkelijk beoefenen. Maar zelfs de dood maakt geen einde aan de vriendschap tussen Jezus en zijn vrienden en zijn kinderen. Dat wij mogen delen in die liefde, dat we mogen delen in die genade en dat wij zo heerlijkheid mogen zien in Jezus, de bruidegom van zijn kerk. Heere, u bent het die ons ook vanmorgen weer samenbrengt. We danken u daarvoor. Wilt u alle gemeenteleden van Ammerbroek gedenken? U weet wie er op vakantie is. Wilt u ze ook een goede, gezegende vakantie schenken? Dat ze bewaard mogen worden en straks weer veilig thuis mogen komen. Wellicht dat ook vanmorgen hier vakantiegangers zijn, die in de nabije omgeving op vakantie zijn. Wilt u ook hen gedenken? U kent ook alle noden en zorgen en vragen en worstelingen, de littekens, de pijn die we met ons meedragen. Heren, dat laten wij niet hier bij de voordeur achter. Dat lukt ons niet. Maar we mogen wel die pijn en al die littekens bij u brengen. Heer Jezus, u hebt ook littekens gehad, letterlijk. U liet het ook zien na uw sterven, de littekens, de doorstoken zijde. De wonden in de handen, de wonden in de voeten. En u zegt het vanmorgen, breng ook uw littekens maar bij mij. U kent de noden, ook als het gaat over de familiecontacten en de familiebanden. Als we denken aan kinderen, aan kleinkinderen. Als we denken aan broers en zussen. Heren, wilt u ook geven dat de liefde van Christus onze harten en hun harten mag vervullen. We bidden ook voor de wereldwijde kerk. Wij belijden het elke zondagavond, we geloven één heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En uit alle volkeren en talen en naties en tongen zullen ze komen. U hebt het zelf gezegd op dat Loofhuttefeest. Indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dat geweldige Loofhuttefeest waarin de Joden samenkwamen in Jeruzalem, waarin met een gouden kruik water werd opgehaald uit de bron, Siloam. En dan werd dat water uitgegoten over het altaar. Op die laatste dag van het feest, dan laat u het klinken. Als er dorstigen zijn, dan bent u de fontein van het leven. En dan schenkt u de Heilige Geest, die stort u uit in de harten van zondaren. O Heer, verzadig ons met uw goedheid. Dat we uitgetild mogen worden boven het alledaagse, boven het tijdelijke. Dat we mogen zien de dingen die eeuwig zijn, waar Christus is en waar de hemelse Vader woont met zijn miljarden engelen. En waar de Heilige Geest het ook legt in het hart om het uit te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De Heerscharen, de ganse aarde en de ganse hemel, het ganse heelal is van zijn heerlijkheid vol. Heere, dat we ook zo brandende harten mogen hebben voor koning Jezus. Zoals er ook velen zijn geweest in het voorgeslacht. Die niets anders wensten dan anderen mee te nemen naar Jezus toe. Geef ons dat brandende verlangen. U kent ook de wereld in nood. U weet van de verschrikkelijke hitte die Zuid-Europa teistert, waar bosbranden zijn, waar mensen zuchten onder de hitte, terwijl het hier heerlijk fris en koel is, waar ook de regen weer kwam. We danken u daarvoor. Heere, wilt u ook geven dat we onze verantwoordelijkheid zullen verstaan. En we worstelen er allemaal mee. Hoe moeten we omgaan met het klimaat? Zijn wij wel rentmeesters geweest van uw schepping? Heere, help ons daarbij. Ook als het gaat over de politiek, mensen stellen zich beschikbaar als lijsttrekkers. Wilt u ook geven dat het christelijk geluid mag klinken? En wilt u zo ook ons land en volk regeren door vakbekwame mensen? Met een geopende Bijbel mogen ze dan ook regeren. Dat is ons hartelijke verlangen. Gedenk ook hier het zendingswerk en het evangelisatiewerk. Gedenk de bewoners, als ze ook deze week weer uitgenodigd worden voor de contactmiddag. Dat de kerk van Ammerbroek een gastvrije kerk mag zijn. En zodat ze zien en horen, dan is dat ook zo. Dan is iedereen hier hartelijk welkom. Waar van geslacht tot geslacht het evangelie, de blijde boodschap verkondigd mag worden voor zondaren. Heren, dan kan veel ons hart benauwen, maar dan vinden wij rust bij u. Help dan ook vanmorgen om die rust te delen en te ontvangen en daaruit te mogen leven. help in de verkondiging, help in het luisteren. Bedien ons door de kracht van de Heilige Geest. En waar het woord open gaat, daar werkt de Heilige Geest. En dat mogen we ook vanmorgen, dan mogen we om bidden of dat ook ervaren mag worden. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Help de dominee Volkers en zijn vrouw en de kinderen als ze op vakantie zijn, dat ook zij tot rust mogen komen, mogen genieten van datgene wat ze ook nodig hebben. Opdat ook zo straks weer met nieuwe kracht het werk in de gemeente gedaan mag worden. Heere, er kan veel op ons afkomen, maar u bent het rustpunt van ons hart. Help ons en hoor ons zo. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 103, vers 1 en 2. Zoveel mogelijk de Heere prijzen waar dat mogelijk is. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En ook het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 1 en 2. Kinderen, gemeente, stel eens voor dat al het water van de oceanen en de zeeën veranderen zou in inkt waarmee je kan schrijven. En stel eens voor dat de lucht in één keer zou veranderen in papier met al het hout van de bomen. Wat zou er dan veel inkt zijn? Wat zou er veel papier zijn? En stel eens voor dat u ook een pen zou hebben en inkt dus om al dat papier vol te kunnen gaan schrijven. En stel eens voor dat die 8 miljard mensen die op deze wereld wonen allemaal schrijver van beroep zouden worden. Wat zou er dan veel geschreven kunnen worden? Wat denken jullie kinderen? Zouden al die 8 miljard schrijvers kunnen omschrijven hoe groot de liefde van God is? Zou die inkt genoeg zijn, zou het papier genoeg zijn om te kunnen omschrijven hoe groot de liefde is van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest? Zouden al die 8 miljard schrijvers uitgeschreven raken? U zegt, dominee, wat een wonderlijke vraag. En toch is het goed om daarmee te beginnen. Gemeente, ik denk dat dat niet kan. Als alles ingezet zou worden om te kunnen omschrijven hoe groot, hoe diep, hoe rijk, hoe heerlijk de liefde van God is in Christus, dan is er een tekort aan papier, dan is er een tekort aan inkt, dan is er een tekort aan schrijvers. Zelfs de engelenkinderen, en er zijn miljarden engelen, die kunnen niet omschrijven en vertolken hoe rijk, hoe diep, hoe groot de liefde van God is. Dan komen we woorden tekort. Dan zegt de evangelist Johannes het ook aan het einde met verwondering in zijn evangelie. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Er is zoveel te vertellen over Jezus en over zijn genade en over zijn liefde. En toch, gemeente, een tipje van die sluier, van die liefde, daar gaan we vanmorgen, als het ware, oplichten. Daar gaan we bij stilstaan. Tekst voor de prediking, Johannes 15, en daarvan het 9e vers. Dus Gods woord mag bediend worden uit Johannes 15, vers 9. En dan lezen we de tekst als volgt, gelijkerwijs. De Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Dat is de tekst. Thema: de eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon. Dat staat centraal. De eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon. Eerste gedachte: deze eeuwige liefde is een bron van verwondering. Dus de Heer Jezus wijst eerst op de liefde tussen de Vader en de Heer Jezus zelf. Tweede gedachte is een bron van vertroosting. De Heer Jezus zegt, met diezelfde liefde heb ik u ook lief. Dus dat is een bron van troost. En tot slot, het is ook een bron van vermaning. De Heer Jezus zegt, in die liefde moet u ook blijven. Dus dat is een bron van vermaning, van aansporing. Dus deze eeuwige liefde is een bron van verwondering, is een bron van vertroosting, is een bron van vermaning. Gemeente, enkele jaren geleden, toen gaf ik aan een groepje beleidenscategorisanten, categorisatie. En toen hebben we samen nagedacht over de drie enige God. En u zult wel met mij meevoelen nadenken over de drie enige God, dat valt niet mee. Wat heb ik toen gedaan? Nou, er was een bord beschikbaar en ik heb toen een grote cirkel op dat bord getekend. En in die cirkel heb ik toen het woord God gezet. En bovenaan heb ik toen een cirkel getekend in die ene cirkel. En weer een cirkel en weer een cirkel. En daar heb ik ingeschreven de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je kunt zich dat zo wel even voorstellen. En als christenen geloven wij in één God. Die ene cirkel. En in God zijn dan de drie goddelijke personen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Gemeente, toen heb ik geprobeerd om uit te leggen aan de beleidnerskategezanten wat het nu betekent dat God liefde is. Dat schrijft de apostel Johannes, God is liefde. Dus God zelf is een bron van eeuwige liefde. Als je zo die tekst hoort, hè? God is liefde, dan bent u misschien geneigd om te denken aan liefde vanuit God voor mensen, voor de wereld. Maar gemeente, toen er nog geen mensen waren, toen er nog geen wereld was, toen er nog geen enkel schepsel was, God is geen schepsel, God is God zelf, was God toen al een God van liefde. Dus er was nog geen mens. Was God toen al een God van liefde? Ja, gemeente. God is altijd een bron van liefde geweest. Even terug naar die cirkel. De Vader heeft altijd de Zoon lief. En de Zoon heeft altijd de Vader lief. En de Vader heeft altijd de Heilige Geest lief gehad. Je kunt als het ware zo pijlen tekenen. De Heilige Geest heeft altijd de Vader lief. En ook tussen de Zoon en de Heilige Geest geldt hetzelfde. De Zoon en de Heilige Geest hebben elkaar altijd lief. Drie personen. Dus in God, gemeente, is altijd liefde. Er was nog geen mens, er was nog geen wereld, maar God zelf is liefde. Nou, over die liefde in God heeft de Heer Jezus het dus aan het begin van onze tekst. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. De Heer Jezus die zegt vanmorgen, lieve gemeenteleden, ik neem u mee naar dat hart van mijn Vader. Mijn Vader heeft mij lief gehad. Wij mogen vanmorgen een blik werpen in dat hart van de Vader, waarmee hij eeuwig zijn Zoon heeft lief gehad. Dat is niet de eerste keer dat de Heer Jezus vertelt over de liefde van God zijn Vader voor hemzelf. De evangelist Johannes, die wordt ook niet voor niets de apostel van de liefde genoemd. Die noemt dat vaak. Als u terug zal bladeren naar Johannes 3 vers 35, dan zult u het zien, de Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dus alles wat de Zoon hier op aarde doet, dat komt voort uit de liefde van God voor zijn Zoon. De Heer Jezus die vertelt ook weer, het is mijn liefde geweest, altijd, om de dingen die hier ik op aarde mag doen, te doen voor mijn Vader. Dat is mijn spijze geweest, mijn voedsel geweest, om altijd te doen wat mijn Vader lief heeft. Johannes 5 vers 20, want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet en hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Dus gemeente, als we daarover nadenken vanmorgen, dan moet dat ons tot verwondering brengen. Nog zo'n tekst, Johannes 17. Ik zei het al, de Heer Jezus wordt bijna verraden, kinderen, door Judas. En dan gaat de Heer Jezus in Johannes 17 bidden, het hoge priesterlijke gebed. Daar in die opperzaal. En vol ontroering horen dan de discipelen hem bidden tot zijn Vader. Hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ook zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. En dan komt het, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dus voordat deze wereld ontstond, als het ware grond kreeg, het fundament daarvan gelegd werd, zegt de Heer Jezus, toen had u mij al lief. Dus gemeente, een paar dingen stip ik aan. Ik wil iets zeggen over die liefde. Dat is een eeuwige liefde. Het is ook een goddelijke liefde. En het is een oneindige liefde. Eeuwige liefde. Die vader heeft zijn zoon al lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, dan gaan we als het ware uit de tijd stappen en dan komen we aan in de eeuwigheid. Dus er was nog geen oceaan, er was nog geen wereld, er waren nog geen bomen, er waren nog geen sterren. Niets was er dan alleen God. En dan zegt de Heer Jezus, toen vader had u mij al lief. Maar als we ons daar een voorstelling van proberen te maken, dan moet ik zeggen, het lukt mij niet. Het lukt mij niet. Dus menselijk gesproken, 10.000 jaar geleden, 100 miljoen jaar geleden, 500 miljard jaar geleden. Dan gaan we terug in de tijd. Er was nog niks. Maar de vader had de zoon al lief. Dan staat je verstand toch stil, gemeente. Voordat er iets was, ook geen tijd, toen had de vader zijn zoon al lief. Een eeuwige liefde, dus dat is liefde zonder begin. En die liefde die gaat dus door en die gaat maar door. Die liefde kent geen begin, kinderen, die liefde kent ook geen einde. Dus van eeuwigheid tot eeuwigheid is die liefde daar tussen de vader en tussen de zoon. Bij ons mensen, om toch een vergelijking te maken, is dat anders. Ik hoop dat u mag zeggen, ik heb een lieve vader of ik heb een lieve moeder. En andersom is dat als het goed is ook zo, dat een vader de kinderen lief heeft of een moeder heeft de kinderen lief. En opa's en oma's hebben ook de kleinkinderen lief. Maar gemeente, als we nog geen kleinkinderen hebben, als dat ons niet gegeven is of... En stel dat de wereld nog 100 jaar bestaat, dan hebben misschien onze kinderen weer kinderen gekregen. Die hebben weer kinderen gekregen. Achter kleinkinderen zullen dan geboren worden. Hebt u al liefde voor deze nog niet geboren kinderen? Eigenlijk kan dat niet. Daar voel je niks mee, want die zijn er nog niet. En als je dan weer de andere kant op gaat, voelt u liefde voor die verre, verre overgrootvader die misschien in de tijd van Napoleon heeft geleefd? Nou gemeente, eerlijk gezegd, ik voel geen enkele liefde voor die verre voorvader van mij, want ik heb hem nooit gekend, nooit ontmoet, nooit gesproken. Ik weet niet eens wat zijn naam is. Zo gaat dat toch. Onze liefde is zo beperkt, zo tijdelijk. Maar hier gaat het over een liefde zonder enige beperking. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. Dus de Heere Jezus die zegt vanmorgen, mensen, ik neem u mee naar de eeuwigheid. En dan leg ik dat hart van mijn Vader voor u open en dan mag u het zien. De Vader heeft mij eeuwig lief. Ik moest even denken, gemeente, lang geleden, toen was ik in Zwitserland bij de watervallen van Schaffhausen. Of misschien bent u wel eens bij de Niagara-watervallen geweest in Amerika. Nou, dat water, dat stroomt er maar naar beneden en er komt er nooit een einde aan. Nou, dat beeld mag u gebruiken. Altijd is daar die doorgaande liefde van de Vader voor de Zoon. Zoals dat water altijd maar doorstroomt en doorstroomt en doorstroomt. Dus dat is een fontein, een bron, die welt in het hart van de Vader voor zijn Zoon. Eeuwige, onuitsprekelijke, heerlijke, oneindige liefde. Tweede kenmerk wat ik wil noemen is dat het ook een goddelijke liefde betreft. Ja, gemeente, nu schiet ook weer mijn woorden tekort, want wie kan omschrijven wat goddelijke liefde inhoudt? Dan zal menselijke liefde proberen te omschrijven, is dat dan moeilijk? Ik was zelf een jaar of 15. Toen ging ik mee met de jeugdvereniging. Dagje uit. En we werden toen als jongelui allemaal verdeeld in kleine groepjes. En toen kregen we allemaal de opdracht mee. Geef als groepje een omschrijving. Wat is liefde? Ik stel u ook vanmorgen de vraag. Wat is nu liefde? Welke omschrijving zou u dan geven? Wat is liefde? Aan het eind van die opdracht toen werd dat alles met elkaar vergeleken. Nou, wat bleek, elk groepje had een andere definitie gegeven van liefde. En elke omschrijving had iets moois, maar elke omschrijving had ook iets tekorts. 1 Korinthe 13, het hoofdstuk van de liefde, zegt: de liefde vergaat nimmer meer. Echte liefde, gemeente, blijft. Toch zo'n kenmerk van 1 Korinthe 13, de liefde zoekt zichzelf niet. Zij zoekt zichzelf niet. 4 keer de letter Z en de letter N. Onthoud het maar. Echte liefde, zij zoekt zichzelf niet. Echte liefde is op de ander gericht. Vaak zijn we op onszelf gericht, maar echte liefde zoekt het beste voor de ander. En gemeente, zo proberen we vanmorgen iets na te denken over menselijke liefde. Maar als het dan gaat over goddelijke liefde, gemeente, dan schiet al onze liefde toch tekort. Gelijkerwijs de Vader, God, mij, de Zoon, heeft lief gehad met een goddelijke liefde. Gemeente, dat gaat toch ons denken ver te boven. Dat is heilige liefde, dat is volmaakte liefde. Dus tussen de Vader en tussen de Zoon is nooit, echt nooit één vorm van verwijdering geweest. Dat is nooit afstand. En die zal er ook nooit komen, want het is een goddelijke liefde. En de Vader en de Zoon, die hebben elkaar eeuwig hartelijk lief. Daar is een volkomen harmonie tussen de Vader en de Zoon. Zo rijk, zo diep is deze liefde van de Vader, dat inderdaad elke druppel uit de oceaan, als dat inkt zou zijn, en alle oceanen bij elkaar, dat is te kort, gemeente, om deze ontzaglijk rijke liefde te kunnen omschrijven. Goddelijke liefde, onbegrensd, oneindig, zo onvoorstelbaar groot. Eeuwig, goddelijk en het derde oneindig. Al iets van gezegd, gemeente, er zijn dus geen grenzen aan die liefde tussen de Vader en de Zoon. Als u sommige mensen mag liefhebben, bent misschien getrouwd, mag kinderen hebben, je mag een vader en moeder hebben. Laat maar eerlijk zijn, gemeente, die liefde die gaat vaak op en neer. Hè? Soms dan voel je je niet zo fit. Het is heel erg afhankelijk van onze gevoelens. Als je somber bent en neerslachtig bent, dan is de liefde beperkt. Ik zeg maar eerlijk, soms dan komt het ook voor dat als iemand getrouwd is, dan gaat een getrouwde ook soms wel liefde voelen voor een ander. En dat groeit en dat groeit, en als je dat gaat stimuleren, mag niet, maar het gebeurt wel, dan wordt de liefde voor de eigen man, de eigen vrouw minder en minder, en dan kan er zomaar een echtscheiding uit ontstaan. Dus onze liefde die kan afkoelen, die kan weggenomen worden. En dan heb je daar een verdeeld hart en een gebroken huwelijk. En daarom, gemeente, overspel en ontrouw trekt ook zulke diepe sporen. En zo zitten hier ook vanmorgen mensen met een gebroken hart, want de liefde werd gekwetst. Maar als de Heer Jezus het heeft over de liefde van God zijn Vader voor hem, dan is dat geen liefde van bedrog en daar is geen liefde met verdeeldheid. Maar dat is nou werkelijk volkomen volkomen liefde. Oneindig. De Heer Jezus die zegt in Spreuken 8, dagelijks. Ik wil het niet eens voorstellen, dat was nog eeuwigheid. Dagelijks was ik zijn vermaking voor mijn vader. Ik was er al een tijd voor zijn aangezicht spelende. Dus de Heer Jezus die had daar zijn vermakingen met de mensenkinderen. En de vader die genoot van zijn zoon die in gedachten al bezig was met de redding van verloren mensenkinderen. Zo oneindig groot en diep is deze liefde van de Vader voor de Zoon. Eigenlijk is dat geen gevoel alleen, maar dat is nou werkelijk liefhebben met de daad. Echt liefhebben met de daad. Dus die Vader die legt zijn hart open voor zijn Zoon en hij omhelst zijn Zoon dag en nacht. Dat is wat de Heer Jezus, ik sta om baar gemeente, aan het begin van deze tekst zegt, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. Ik hoop dat u zegt, ik begrijp het niet, maar ik verwonder me er wel over. Over deze ontzaglijke, heerlijke liefde. Tweede gedachte, deze eeuwige liefde is ook een bron van vertroosting. Kinderen, een verhaal voor jullie. Er was een keer een stamhoofd. Die leefde met zijn stamgenoten in het ruige bergland van Groenland. Er waren heel veel mensen die waren bang voor de leider van deze stam. Waarom? Die leider die was echt onbarmhartig. En meedogenloos en wreed. En die hoofdman die ging er op een zekere dag op buiten en toen kwam hij aan bij een hut. En in die hut zag hij een zendeling. Een christelijke zendeling. En die man, die zendeling, die was bezig met de vertaling van het evangelie van Johannes. En die hoofdman die was een beetje nieuwsgierig naar het werk van die zendeling. En dan ging die hut ook naar binnen. En toen vertelde die zendeling aan die hoofdman wat hij aan het doen was. Hij zegt, nou, ik schrijf letters op. En met letters kun je dan weer woorden maken. En die woorden die ga ik dan samenbrengen in een boek. En dat boek waarmee ik bezig ben, zo vertelde die zendeling, dat is de Bijbel. En de Bijbel is een boek met een boodschap. En die hoofdman die werd wat nieuwsgierig. Wat zou dat voor boek zijn en wat zou de boodschap van dat boek zijn? En hij vroeg het en die zendeling, u begrijpt, die gaat natuurlijk vertellen. En hij vertelt over het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Hij vertelt in eenvoudige woorden wat de evangelisten daarover geschreven hebben. En dat de Heer Jezus daar aan het kruis is gestorven. En die hoofdman... Die wordt nieuwsgierig en hij vraagt, maar wat heeft die Jezus dan gedaan? Heeft hij iemand beroofd? Heeft hij iemand vermoord? Nee, zegt de zendeling, Jezus heeft niemand beroofd en heeft niemand vermoord. Hij heeft nooit iemand enig kwaad gedaan. En die hoofdman, maar waarom moest hij dan lijden? Waarom is hij dan gestorven? Vol verwondering stelt die hoofdman zijn vragen. En dan zegt die zendeling, ja maar luister, deze Jezus die heeft echt niemand kwaad gedaan. Maar ik heb gehoord dat u hebt uw broer vermoord. Ik heb zelfs gehoord dat u kinderen om het leven hebt gebracht. Maar deze man, deze Jezus die heeft aan het kruis geleden opdat u niet zou hoeven te lijden. Hij stierf zodat u niet voor eeuwig zou hoeven te sterven. En vol verwondering roept die hoofdman het uit. Vertel me dat nog eens een keer. En opnieuw gaat die zendeling vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaren. Dat hij gekomen is voor vijanden, voor rovers, voor moordenaars. Dat de Heer Jezus voor zulke slechte mensen wilde sterven aan het kruis. En door dat gesprek komt deze hoofdman uit Groenland tot geloof en tot bekering. Hij krijgt Jezus lief. Hoe kan dat, gemeente? Omdat de Heer Jezus hem eerst had lief gehad. Nou, en met die liefde heeft de Heer Jezus nu al zijn kinderen lief. Want zo staat het in de tekst. In het midden van vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Gemeente, dat is toch een wonder wat de Heer Jezus hier zegt. Dus de liefde die Christus zo van zijn hemelse Vader ontvangt. Die liefde die geeft hij als het ware zo door aan u. Aan jou. Die liefde van de Vader, die geeft hij door aan mensen die de Vader vaarwel hebben gezegd. Die diep van binnen zeggen: Hemelse Vader, ik wil niks met u te maken hebben. Hoe kan dat? Kijk maar eens wat de Heer Jezus zegt in vers 13 over die liefde. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Soms hoor je dat, hè, dat iemand zijn leven geeft om een ander te redden. In oorlogstijd. Lijfwachten die het leven van de koning willen redden. Nou, gemeente, als je zo je leven geeft voor een vriend, dan laat je daarmee je grootste, diepste liefde zien. Nou, dat is wat hier Jezus zegt. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Maar dat is toch een onbegrijpelijke boodschap, dat er een bruidegom is, Jezus, die aan het kruis zijn leven geeft om zijn liefde te laten zien voor zijn bruid. En die bruid heeft hij gekocht met zijn bloed. Nou, zoals de liefde van de Vader voor de Zoon volmaakt is, nou, zo volmaakt is ook de liefde van de bruidegom voor die zondige bruid. Nou, zo zoekt de bruidegom van morgen Adamskinderen op, verloren mensenkinderen op. Hoe zit u hier? Als een sterveling, als een zondaar, als een vijand van God vanuit uzelf. En u komt vanmorgen de boodschap van Jezus liefde tot u. Dus door Christus stroomt de liefde van de drie enige God naar ons toe. En u ziet het, hè, vanmorgen. Nou, is Jezus werkelijk de middelaar. Hij staat tussen de Vader en hij staat tussen de zondige mensen in. Lieve kinderen, denk altijd aan de Heer Jezus als de middelaar tussen God en de mensen. Dus hij laat het hart van zijn Vader zien en de Heer Jezus laat ook in deze tekst zijn eigen hart zien. Zoals mijn Vader mij heeft lief gehad, laat ik ook vanmorgen mijn hart zien. Ik heb u zelf ook lief met dezelfde liefde. Gemeente, weer duizelt het ons. Dit gaat ons denken ver te boven. En zoals er geen seconde is dat er geen liefde is tussen de Vader en de Zoon, zoals er geen seconde dat er geen liefde is van de Zoon voor zijn kinderen. Dus deze liefde is ook eeuwig, gemeente. En deze liefde is ook goddelijk. En deze liefde is ook oneindig. Die drie eigenschappen van zojuist. Misschien zegt u toch vanmorgen: zou deze liefde nou ook voor mij zijn? Voor mij, zoals ik hier zit, of thuis meekijk en meeluister. Is deze liefde voor mij? Calvijn die zegt dat elk mens die zonder deze middelaar een weg zoekt om door God geliefd te worden, zichzelf brengt in een doolhof. Want de kinderen weten wel, als je in een doolhof terechtkomt, dan vind je geen uitgang. Dan probeer je daar daaruit te komen of daar een weggetje te vinden, maar het lukt niet. Je verdwaalt. Als u probeert om zo tot God te naderen, buiten de Heer Jezus om, dan zult u verdwalen. Dan komt u terecht in een doolhof. Maar als u op de Heer Jezus mag zien, als de spiegel van Gods eeuwige liefde, gemeente, dan is de liefde voor u. En dan zeg ik al fijn, heel eerlijk, als hij deze tekst uitlegt, dat heel veel mensen de genade en de liefde die Christus aanbiedt, afwijzen. Dat is erg, als u deze liefde durft af te wijzen. Hij zegt dan dat wat ze in handen krijgen, zo weggooien. Ik hoop niet dat u dat vanmorgen doet. Dat u de liefde van de Heer Jezus weg durft te gooien. Deze tekst die wil juist ons meenemen dat we ons gaan verblijden in de liefde van de Zoon. Als u zegt, ik heb toch de zonde en de wereld meer lief dan de Heer Jezus. En dan rust de toorn van God op u. Nog een keer die vraag. Wie heeft Christus nu lief? Wie heeft de Heer Jezus op het oog? Wie spreekt de Heer Jezus hier aan in het hoofdstuk gemeente? Johannes 15. Ja, dat zijn de discipelen, zegt u. Ja, dat klopt. Wat zijn dat voor discipelen? Nou, hele eigenwijze mensen. En hele hoogmoedige mensen. Hele trotse mensen die niet bereid waren om elkaar lief te hebben. Want voordat de Heer Jezus dit zei, toen moesten de voeten gewassen worden van de discipelen. Het is immers Pasen. Daar in de opperzaal gaan ze dat samen vieren. De kinderen Petrus en Johannes, ze waren vooruit gegaan om de maaltijd in gereedheid te brengen. En dan komen daar de Heer Jezus en de andere discipelen aan. Er is geen slaaf aanwezig. Wie moet de voeten wassen van de andere discipelen? Petrus doet het niet en Jacobus doet het niet en Johannes doet het niet. Niemand wil dat doen, hè. Zo eigenwijs zijn ze. Ik ga de voeten niet wassen van die ander. Wie doet het wel? Jezus. Hij laat zijn liefde zien voor zijn discipelen. Dus door middel van die daad. Liefde is niet alleen een gevoel, gemeente. Liefde is ook echt een daad. Iets laten zien. Door middel van die daad van de voetwassing laat Heer Jezus zijn liefde zien voor die trotse, eigenwijze discipelen. Die discipelen die ook ruzie gemaakt hebben. En gekibbeld hebben wie van hen de belangrijkste zou zijn. Deze discipelen die de volgende dag hun meester alleen laten. Daar in de hof van Gethsemane. Ze vluchten alle kanten op. De discipelen die eigenlijk in geen velden of wegen te zien zijn als de Heer Jezus daar sterft aan het kruis. Alleen Johannes, de discipel van de liefde, is nog aanwezig. Kinderen, tegen wie zegt de Heer Jezus dit ook? Ik heb u lief. Tegen Petrus. Petrus die, voordat de haan drie keer gaat kraaien, zegt, ik ken die mens niet. Ik vervloek hem. U moet niet snel denken dat het hele beste brave discipelen zijn geweest. Dat merkt u wel. En u zegt hier Jezus tegen deze slechte, zondige, ontrouwe discipelen. Ik heb u lief. Met dezelfde liefde waarmee de Vader mij lief gehad heeft. Met die liefde van de Heer Jezus. Dat is toch de grond waarop we kunnen staan. Niet uw liefde voor de Heer Jezus is de basis voor uw zaligheid. Maar de liefde van de Heer Jezus voor u. Dat moet de grond zijn van uw zaligheid. Zijn genade. Zijn ontferming. Zijn liefdevol hart. En ik hoop dat u vanmorgen mag zeggen, Heer Jezus, ik ben zo blij, zo dankbaar dat ik mag horen dat u zo mij wilt liefhebben. Dat uw hart vanmorgen als het ware van vreugde opspringt. En als u zegt in vers 11, ja dat herken ik, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. En uw blijdschap vervuld worden, dat u zegt, amen Heere Jezus. Dank u wel dat u dat vanmorgen tegen mij zegt. Dat ik u met blijdschap mag liefhebben. U merkt gemeente, geen tong, geen stem kan deze liefde ook onder woorden brengen. Alleen mijn verwondering dat u het vanmorgen mag zeggen. Heer Jezus, ik begrijp er niks van. Ik zit hier met een zondig hart, een bedorven hart. Maar dat weet u. Maar met dat bedorven hart kom ik nou tot u. En zo mag ik u liefhebben. Mag het vanmorgen zeggen. Heer Jezus, ik begrijp er niks van. Dat u mij hebt liefgehad. Zelfs van voor de grondlegging der wereld. Zeg maar eerlijk, Heer Jezus, hebt u mij lief met al mijn nukken, met al mijn gebreken, met al mijn zonden, met al mijn goddeloosheid? Ja, zegt dan de Heer Jezus, ja. Als u het van mij mag verwachten, heb ik u lief. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u lief. Gemeente, in de voorbereiding moest ik even denken aan Samuel Rutherford, die dominee uit Schotland. Kinderen, hij werd opgepakt, hij werd in een gevangenis gestopt en hij ging daar brieven schrijven aan gemeenteleden, aan andere mensen. En dan schrijft hij in een van zijn brieven, ik weet niet wat ik met Christus beginnen moet. Zijn liefde omringt en overlaat mij. Ik ben ermee bevracht, maar o, hoe zoet en lieflijk is die last. Ik kan het niet verzwijgen. Ik ben zo zeer verliefd op zijn liefde. Dat indien zijn liefde niet in de hemel was, ik zou onwillig zijn om daarheen te gaan. Al welk een gewicht, welk een getal is er aan Christus liefde. Dus als er geen liefde was in Christus in de hemel, dan zegt Rutherford, dan zou ik niet naar de hemel willen gaan. Gemeente, de liefde van Christus, dat is onze enige troost in leven en in sterven. Voor zondaren die Jezus niet kunnen missen. Laatste gedachte. Deze eeuwige liefde is ook een bron van vermaning. Ja, hoe is het nou met uw hart en met jouw hart? Hebt u liefde voor Jezus? Gemeente, ik denk dat er ook onder Gods kinderen veel lauwe harten zijn. Die niet branden van vurige liefde voor Jezus. Hoe komt dat? Hier staat het antwoord, gemeente. Blijf in deze mijn liefde. U moet in die liefde blijven. Dus niet af en toe naar de Heer Jezus gaan, maar daarin geworteld zijn, daaruit leven, elke dag opnieuw. En u weet allemaal, gemeente, liefde moet echt van twee kanten komen. Liefde, dat moet gevoed worden. Liefhebben is een werkwoord. Wij kunnen de liefde, ik zeg maar heel eerlijk, ook uitblussen en uitdoven. Als u zegt, ja, maar ik hou ook heel veel van de wereld en ik hou toch ook nog wel veel van de zonde. En ik ben zo druk bezig met allemaal zichtbare en tijdelijke dingen. Neemt het dan de liefde voor de Heer Jezus niet in beslag? Want als wij meer ruiken naar de wereld en naar de zonde dan naar de Heer Jezus, dan gaat het niet goed. Waar is de liefdegeur van Christus? Ik moest denken aan een weduwgemeente. Die vertelde mij een keer dat voordat haar man was overleden, zij heel wat contacten had met allemaal echtparen. Dus toen haar man nog leefde, had zij heel wat vrienden. Maar toen stierf haar man. En wat gebeurde er toen? toen kwamen er steeds minder vrienden bij die weduwe op bezoek. Dus de liefde van veel vrienden, die werd minder en die bekoelde en ze kwamen eigenlijk niet meer bij die weduwe op bezoek. En als zij behoefte had aan contact, dan moest de weduwe zelf het initiatief opnemen. Ze moest altijd maar geven en ze kreeg zo weinig terug. Dat was wel heel teleurstellend voor deze weduwe. Wellicht zijn er weduwen en weduwnaren die dit herkennen. Het kwam dus steeds vaker van één kant. Gemeente, moet de Heer Jezus dat ook niet zeggen tegen veel van zijn kinderen? Ik heb u wel lief, maar waar is nou die eerste liefde van uw kant voor mij? Hebt u die eerste liefde niet verlaten? En die lauwheid, die wil de Heer Jezus dus voorkomen met deze geweldige aansporing. Blijf in deze mijn liefde. Dol steeds in haar liefde, in zijn liefde. Dus die bron van liefde van mijn Vader, laat dat nou ook een bron van liefde voor u zijn om mij lief te hebben. Blijf in deze mijn liefde. U zegt, dominee, wat moet ik dan doen? Hoe kan ik nou in de liefde blijven? In die liefde van Christus? Nou, ik ga twee praktische zaken noemen. In de eerste plaats heeft het blijven van liefde, in de liefde van Christus alles te maken met het blijven in zijn geboden. Als u kijkt naar het tekstgedeelte, dan ziet u dat ook staan in het volgende vers. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Het is hetzelfde thema. Hoe kunt u in de liefde van Christus blijven? Door te luisteren, te leven naar zijn geboden. Die wet van God is u ook vanmorgen meegegeven als een leefregel van de dankbaarheid. In het vorige hoofdstuk, Johannes 14, zegt de Heer Jezus dat, in het 15e vers ook al, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Nog een tekst, 1 Johannes 3 vers 4. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem. En hij in hem. Dus gemeente, dat is heel belangrijk. Wij hebben de geboden van de Heer Jezus te bewaren, daarnaar te leven, daaruit te wandelen. En dan blijft u dicht bij de Heer Jezus, bij de gemeenschap met Christus. Dus die geboden van de Heer Jezus, dat is geen juk, dat is geen prikkeldraad, dat is geen versperring. Maar die weerhouden ons om erop uit te gaan in de zonde. Ze zijn u gegeven uit liefde. Misschien denkt u, ja, die geboden van de Heer Jezus, dat voelt net als een knellend touw. Nee, zegt de Heer Jezus, het is voor uw bescherming. Stel eens voor dat er een meisje is dat liefde voelt voor een jongen uit het buitenland. En dat de ouders zeggen, zou dat wel goed zijn voor dat meisje als zij een innige relatie aangaat met een jongen uit het buitenland, die misschien wel bij de IS heeft gezeten. Of meewerkt bij militaire organisaties. Dan kan het zo ver moeten komen dat die ouders zeggen, wij willen niet dat dat meisje zo'n liefdesband aangaat met die jongen. En toch kan dat meisje zeggen, ja, maar dan onttrek ik mezelf aan het ouderlijk gezag. Ik kies waar ik zelf voor wil gaan. Ik kies toch voor die jongen. Gemeente, dat voorbeeld wil ik even noemen om te laten zien. Nou, zo sterk zou ook uw liefde voor Christus moeten zijn. Voor de geboden van de Heer Jezus. Dat u zegt, ik laat me niet aftrekken voor alles van deze wereld. Ik wil mij richten op de liefde van Christus. En daarom houd ik zijn geboden. Als u vanmorgen hoort wat het Heer Jezus gekost heeft om u lief te hebben, dat hij zijn leven moest geven aan het kruis. Gemeente, dan moet u toch met uw hart vanmorgen zeggen, Heer Jezus, dan wil ik uw geboden bewaren. En als u elke morgen opstaat en vraagt, Heer Jezus, mag ik u lief hebben, mag ik in uw geboden wandelen, dan zult u het ervaren, dan blijft u in de liefde van Christus. Dus zijn geboden, dat is het eerste, het praktische wat de Heer Jezus ons meegeeft. En het tweede, als ook in zijn woord blijven. Als u elke keer uw hart, uw ziel voedt met dat woord van Christus, met de Bijbel. Die Bijbelgemeente is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Als u even kijkt ook naar het Bijbelgedeelte, dan zult u het zien hoe vaak de Heer Jezus dat ook zegt. In vers 7 bijvoorbeeld. Indien gij in mij blijft, weer dat werkwoord blijven, en mijn woorden in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren, het zal u geschieden. Dus de Heer Jezus zegt, u moet in mijn woorden blijven. U moet die woorden die ik u meegegeven heb, als het ware dagelijks opeten, drinken, daaruit leven, dat moet uw voedsel zijn. Gemeente, u mag vanmorgen de woorden van de Heer Zaligmaker indrinken als water. Maar als u geen dorst hebt, ja, dan zult u ook niet dat woord van Christus indrinken. Maar als u dat woord ook van Christus mag opeten als een hongerige, dan zal het uw ziel voeden. Dan zult u merken, dan blijf ik dicht bij de Heer Jezus. U mag daarover nagaan, denken in de komende week. Oh ja, zondag, toen heeft de dominee verteld over de liefde van de Vader voor de Zoon. En dat dezelfde liefde van de Zoon ook voor mij is. En dan mag ik dat woord weer meedragen in mijn hart. Johannes 14, vers 23. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. Hetzelfde gedachte. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Vandaar ook de opdracht, blijf in deze mijn liefde. Dat is echt een kernwoord, gemeente. Het viel me weer op bij de schriftlezing, hoe vaak dat woordje blijven niet terugkomt in dit schriftgedeelte. Vers 4, blijf in mij en ik in u. Beeld van de wijnstok en de ranken. Kinderen, als een rank aan de wijnstok verbonden blijft en niet doorgeknipt wordt, ja, dan draagt die rank heel veel vrucht. Maar als die verbinding doorgesneden wordt, ja, dan is er geen sap meer met de wijnstok. Vers 6, weer dat woordje herhalen, zo iemand in mij niet blijft, die verbinding blijft niet in stand, die is buitengeworpen, gelijk de rank en is verdord. En dan wordt ze in het vuur geworpen. Gemeente, dat is de opdracht. Blijven in het woord van Christus. Blijven in de liefde van Jezus. We gaan eindigen. Het is tijd. Ik eindig nog met een kort verhaal. Kinderen, jullie hebben vast wel eens gehoord van Spurgeon. De beroemde Engelse dominee. Die kwam op een gegeven moment bij een boer op de boerderij. En hij keek zo naar die boerderij en er stond een grote schoorsteen op het dak van de boerderij. En op die schoorsteen daar stond zo'n windwijzer. En zo'n windwijzer die laat zien uit welke windrichting de wind komt. En die boer had op die windwijzer de volgende woorden laten schrijven. God is liefde. En toen vroeg Spurgeon aan die boer, wat betekent dat? Is de liefde van God net zo veranderlijk als de wind? En toen zei die boer, nee. Hij zegt, hoe de wind ook waait, God is altijd liefde. Gemeente, hoe het ook vanmorgen stormt misschien in uw hart, maar God is altijd liefde. Welke beproevingen ook over u heen komen. God is liefde in Christus. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Onze Heere. Amen. U begrijpt, over die liefde gaan we zingen. Psalm 116, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ook het 11e vers, ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. Laten we samen bidden en danken. Heere, geef ons allemaal, allemaal, brandende harten van liefde voor Jezus, omdat we het hebben gehoord. Ik heb u lief. Met dezelfde liefde waarmee de Vader mij lief gehad heeft. Dat is een eeuwige liefde, een goddelijke liefde, een oneindige liefde. Een altijd doorstromende liefde waar geen einde aan komt. Niet te bevatten. Voor zulke zondaren. Adamskinderen. Voor ruziemakende discipelen. Voor mensen die zo trots en hoogmoedig zijn. Leer ons buigen, Heere. En geef dat ook mogen blijven in uw liefde. Door uw geboden te bewaren. Door veel bezig te zijn met uw woord. Zo horen wij de stem van de bruidegom. En dat we als bruid u ook van harte mogen liefhebben. Liefde moet immers van twee kanten komen. Heere, help ons daarin. Dagelijks. Als we een goed huwelijk mogen hebben. Dan geven we elkaar dagelijks een kus. Dan spreken we dagelijks ook deze liefde tot elkaar uit. Dat we ook zo vanmorgen mogen zeggen, dank u, Heere Jezus, dat ik u mag liefhebben. Omdat u eerst mij hebt liefgehad en mij hebt opgezocht. En zo kwam u vanmorgen met uw liefde, met uw genade tot ons. Dat we ook uw woord mogen bewaren in ons hart. Neem het zondige weg. Het was zo beperkt, Heren. Het is veel rijker, veel heerlijker dan we onder woorden kunnen brengen. Maar geef dat de vreugde in het hart versterkt mag worden. En wij heerlijkheid mogen zien in Jezus. Breng de gemeente ook vanavond weer samen. Help ons ook deze dag. Dat we bezig mogen zijn met uw dienst. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36 vers 2. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, draag dan met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. God zegen.